Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
Wij zitten op het puntje van onze stoel en hij gaat aan de rechterkant.
Johan Cruijff zei ooit, als je wilt winnen, moet je lachend het veld op gaan. Met plezier presteren. In deze podcast verzamelen we verhalen van mensen uit de sport met een idee over hoe je duurzaam kunt presteren, of die aan de lijve hebben ondervonden wat de impact van plezier en het gebrek daaraan kan zijn.
Leuk dat je weer luistert naar de Jaap podcast. Ik ben Thijs Wagenaar, sportpsycholoog bij Jaap en samen met mijn collega Tim Koning. We zitten aan tafel bij onze gast. Laten we dat ook niet te lang in geheim houden. Want we zitten aan tafel bij Femke Heemskerk. Femke, ja, die behoeft misschien voor heel veel mensen die naar ons luisteren niet een hele lange introductie, maar ik ga het toch wel even doen. Want Femke is namelijk een van de beste zwemsters die Nederland gekend heeft. En net als ieder ander is Femke ook begonnen bij de plaatselijke zwemvereniging. ZNPC Alkemalen. Verhuisde daarna snel naar De Zijl in Leiden en vervolgens naar het Nationaal Zweminstituut Amsterdam. En om dan in een stroomversnelling naar verschillende uitstapjes naar onder andere Marseille in Frankrijk. Maar ook in Frankrijk onder de veelbesproken zwemcoach Philippe Lucas. Keerde ze weer terug naar Nederland om te trainen onder Marcel Wouda. En in oktober 2021 gaf Femke aan te stoppen met topsport en zich te gaan richten op een maatschappelijke carrière buiten de sport. En de meeste mensen kennen Femke als een van de golden girls met wie ze goud haalde op de Olympische Spelen in Beijing. Op de 4x estafette. En de prijzenkast, ja, verraadt al een beetje dat Femke er strepen heeft verdiend in de topsport. In 16 jaar topsport, als ik het even goed heb uitgerekend. En waar het lang nog aan brak, was die grote individuele titel. Maar ook die is er eind vorig jaar bijgekomen door de 100 meter vrije slag te winnen op de EK lange baan. En dan nu voldoende over eremetaal, denk ik. Want we gaan nu praten over het verhaal achter die prestaties en achter die medailles. Want in deze aflevering gaan we op zoek naar, naar Femke eigenlijk. Naar de ups en downs. Naar misschien de mentale uitdagingen die je daarin tegen bent gekomen. En ook vooral wat onze luisteraars, dus dat zijn allemaal sport-minded mensen over het algemeen. Jonge sporters, coaches, ouders. Wat die ervan zouden kunnen leren. En ook wat je die eventueel mee zou willen geven. Dus daar zijn we heel benieuwd naar. En we hebben uiteindelijk ook nog een kleine verrassing voor jou. Dus laat je verrassen. Maar in ieder geval zijn wij heel blij dat we hier mogen zijn. Dus dank je wel daarvoor alvast. Hoe is het met je? Om daar eens mee te beginnen, Femke.
Ja, het gaat eigenlijk heel goed. 4 december was mijn laatste wedstrijd. Dus het zijn nu, 1 februari. En eigenlijk gaat het heel erg goed. Dus ik had niet echt een voorstelling daarvan. En heel veel mensen zeggen, ja, zwart gat en zo. Maar ik vind dat, ja, ik heb bijna eerder het gevoel dat je daar wordt ingepraat dan dat het echt bestaat. Tenminste, voor mij bestaat het tot zover nog niet. Ik mis het topsportleven niet. Ik zwem nu 2 keer in de week. Ik sport wel bijna elke dag. Maar ik zwem 2 keer in de week bij de zwemacademie in Amsterdam. Dus bij de talentteam van de jeugd in Amsterdam. En dan ben ik altijd blij als ik dan denk, oh ja, ik hoef vanmiddag niet. Ja, en zij gaan vanmiddag nog een keer en die zijn met 10 keer in de week. En dan zit ik bijna, wow, 10 keer in de week. En denk, oh ja, dat heb ik zelf ook gedaan. Dus dat is heel grappig hoe dat...
Het is dan heel snel dat je daar al een soort van afgekikt bent of zo.
Ja, maar ik denk ook, weet je, als het doel eruit is, dan verandert dus heel snel. En ik blijk ook een goede uitslaper te zijn. het gaat eigenlijk gewoon heel erg goed.
Fijn, ja. Goed om te horen. Ja, daar gaan we zo nog veel meer over horen. En ik zei net al even, mensen kennen jou onder andere ook inderdaad van het goud in Peking van een van de Golden Girls, zeg maar. Maar afgelopen jaar kwam er dus ook die individuele medaille bij. Wat betekent die voor jou? En dat is wel iets waar het natuurlijk vaak over is gegaan rondom jou.
Ja, carrière. Klopt. Ja, ja, ik heb twee andere titels gewonnen, maar deze was op de lange baan.
Ja, precies.
En zeg maar, er zijn twee medailles die ik niet, die ik nooit gewonnen heb. En dat is een individuele medaille op een WK en Olympische Spelen. Hm. Met de estafette heb ik het dan wel allemaal. Dus het was, dat zou nog eenmaal mooi zijn geweest. Maar ja, er zit wel veel in die medaille op de EK, omdat dat er veel aan de hand was. En ik eigenlijk voor mij daar wat, ja, gewoon achter schermen was er veel aan de hand. En ik besefte me daar eigenlijk gewoon dat ik, ja, dat ik dat allemaal aankon, dat ik heel sterk was. Dus het was voor mij wel, los van dat het goud was, een heel bevrijdend moment wel.
Dus los van de kleur van de medaille,
ja.
Sowieso.
Ja.
Okay. Want kun je uitleggen wat het bevrijdend maakte? Wat, als je daar wat meer over wil vertellen?
Nou, dat is wel grappig, want Tim heeft mij dan gecontacteerd door Thomas. En Thomas Immink is iemand waarmee ik de master in coaching heb gedaan. En ik weet nog heel goed een les te herinneren. Dit heb ik ook wel een keer verteld in de krant, dus sorry voor de herhaling. Maar ik zal dit nog een keer vertellen. En er was een les en dat ging over belemmerende overtuigingen. En bij mij was het best wel sterk van ik ben niet sterk genoeg, ik ben zwak. En dat is iets wat toch best wel diep geworteld in mij zat. En ik weet nog dat de docent toen een rode lijn op de straat had gespannen en zei van dit staat voor je belemmerende overtuiging en ga er maar overheen, stap er overheen. En ik voelde heel erg van als ik er nu overheen stap, is dat zeg maar alleen maar omdat ik dan... Ik voelde niet van ik ben er overheen. Ik dacht het is te sterk. Ik kon er niet overheen, letterlijk. Mm. En eigenlijk op dat EK met heel veel dingen aan de hand achter de schermen voelde ik... Ja, ik kan er nu overheen. En dat was voor mij... daar zat heel veel in, zeg maar.
Wauw. Dus, ja. Ik vind het wel heel mooi dat je die overtuiging ook noemt. Omdat we willen met deze podcast ook de topsport een beetje tastbaarder maken. Misschien voor de mensen die luisteren. Want soms word je ook een beetje als een soort supermensen weggezet. Die overal mee om kunnen gaan. En keihard zijn en heel veerkrachtig. Maar dit is een... overtuiging die wij bij onze cliënten ook echt wel heel vaak tegenkomen. Dus ik ben niet goed genoeg of ik ben niet sterk genoeg. Ik kan dit niet. Dus vandaar dat we ook in het nieuwe seizoen een rubriekje in het hoofd van hebben we bedacht. Neem ons als topsporter nou eens mee in die uitdaging. Dus wat op welke manier belemmerde dat jou? Maar ook hoe ben jij daar voor jezelf mee omgegaan? Want die rode lijn, dat was niet de oplossing nog, zeg maar. Het zou heel makkelijk zijn geweest. Maar wat heb jij wel kunnen doen, of binnen je eigen mogelijkheden, om daar beter mee om te gaan?
Ja, dat is wel lastig. Maar bijvoorbeeld, als je dan een beetje teruggaat naar de geschiedenis. Ik was sowieso niet zo'n heel zelfverzekerd kind. Eigenlijk een heel onzeker kind eigenlijk. En ja, dat kan zijn in de omgeving waar je in opgroeit. Of ja, waar dat dan in zit, dat kan meerdere oorzaken hebben. Maar dat is wel een feit. Opeens werd ik gescout en zei iemand, ja, je kan heel goed zwemmen. En dat was voor mij, oh, ik ben ergens goed in, zeg maar. Of dat was heel fijn om te horen, zeg maar, dat ik iets kon. En ik vond het ook heel erg leuk. En ik voelde me ook heel fijn in het water. Ik voelde het een hele veilige omgeving. Nog steeds. En wat wilde ik zeggen? Wat zei ik daarvoor?
Ja. Over dat je een onzeker kind
ja,
was.
Ja, precies. Ik was een onzeker kind. En dan werd ik steeds beter in zwemmen. Dus dan komen er steeds meer ogen op je gericht. En dan wordt het iets minder vrij. Een kantelpunt geweest in mijn carrière. In 2011 zwom ik het WK. Ging ik al snelste door naar de finale. En ik zwom die finale heel slecht. En sindsdien heb ik zeg maar een stempel gekregen dat ik niet kan presteren onder druk. Wat weer versterkte, waardoor ik... dus dat versterkte zeg maar die belemmerende overtuiging in dit geval. Terwijl op dat WK heb ik een racefout gemaakt, zeg maar. Dus het is... En dan wordt het steeds moeilijker om zeg maar daaruit te komen. Omdat dat beeld die je zelf al hebt, wordt enorm versterkt door wat andere mensen over je zeggen en hoe die jou in een hokje proberen te zetten. En dat maakt me soms ook wel boos hoe de media daar in blijft hangen, zeg maar. Dan denk ik, ja, ik ben hier wel echt de hele tijd mee aan de slag. Ik ben naar therapeuten geweest. Ik win wat titels. Ik verbeter mezelf. Ik heb altijd een groot aandeel gehad in estafettes. En toch, als je dan zilver wint of geen persoonlijk record hebt in de finale, dan... Dus dat werd voor mij ook wel een soort van burden. En ik denk het moment dat je dat helemaal los kunt laten. Dat je denkt van ja, ik doe dit echt voor mezelf. En wat er ook uitkomt, ja, het maakt niet uit. Ja, dat duurde wel heel lang. Maar dat is wel waar ik wist van, daar wil ik naartoe. Dus ook mijn doel voor de Olympische Spelen in Tokio was niet goud of een bepaalde tijd. Tuurlijk heb ik wel, dacht ik, heb wel doelen natuurlijk. Ik ben niet doelloos naartoe gegaan, maar mijn enige doel was wel, of mijn grootste doel moet ik zeggen, was wel dat ik me vrij voelde achter het blok. Dus dat ik niet, dat ik me vrij voelde achter het blok, punt.
Ja, en dat, volgens mij heb je dat in een eerder interview ook al wel gezegd, dat je eigenlijk al had gewonnen voordat je het water indook, omdat je toen je vrij naar het blok kon lopen.
Ja, ik voelde me heel sterk, ik was ook heel constant in de training, ik had er heel veel zin in, ik voelde me niet geïntimideerd door mijn medefinalisten. Ik voelde me überhaupt niet geïntimideerd. En dat was wel, ja, wat me ook heel veel rust gaf bij die zesde plaats. Want natuurlijk had ik liever die brons, wat ik het beste dichtbij zat, had ik liever natuurlijk gewonnen. Maar ik tikte aan en ik voelde wel van ja, ik heb geen racefouten gemaakt. Ik was er helemaal klaar voor mentaal, fysiek. Ik heb ervan genoten. Ik ben heel trots dat ik in die finale stond. Ja, dan is dit het. En dan is het. Dus dat was mijn eerste gevoel. Ik dacht van ja, ik heb geen fouten gemaakt. Dus ik heb hier vrede mee. En dan later, als je dan die medailles ziet, dan denk je, oh, die jongens waren zo mooi, joh. Dan denk je, oh, dat is zo tof geweest als ik een individuele had gewonnen. Ja. Maar dat is dan niet zo. Maar dat is dan weer achteraf. En ik denk dat soms een gevaar is, dat je dan niet meer blij bent met wat je hebt of zo. En ik ben er heel trots op.
Ja.
Zelfs al is het een zesde.
Ja, ja, dat bleek inderdaad ook wel. En ja, dat is ook wel mooi om te horen. Dat vinden wij als sportpsycholoog, gaat ons hart daar ook sneller van kloppen. Want dat is denk ik waar we ook veel mee bezig zijn met sport. Is van, waar haal je die voldoening nog meer uit dan alleen de winst?
Ja.
Maar daar gaan we het zo verder over hebben.
Ja, want ik ben nog wel benieuwd. Je beschreef jezelf een beetje als jong kind. Dat je in die tijd redelijk onzeker was, dat zwemmen misschien jou het gevoel gaf van, ik ben ergens goed in. Hoe zou je jezelf, want ik kijk natuurlijk ook nu veel naar je, maar hoe kijk je nu terug op naar die periode van jezelf als kind? Hoe zou je jezelf misschien als kind omschrijven?
Oeh, ja wel gewoon een vrolijk kind, maar ja, in de kern wel altijd heel onzeker.
En waar merkte je dat dan aan?
Nou, bijvoorbeeld, want ik zwom dan wel bij een kleine vereniging. En ik weet nog heel goed dat de trainster dan zei, ja, we gaan nu keerpunten oefenen. Dus dat is het als je de draai maakt bij de muur. En dat ik op de kant ging staan. Ik zei, ja, ik weet niet hoe dat moet hoor. Ik kijk wel, weet je. Dat is gewoon helemaal, Terwijl, je kan het ook gewoon lekker proberen, snap je? Maar dat was heel sterk. Echt, ik kan me bijna niet meer voorstellen hoe... Ja, heel erg bang om fouten te maken. En dat was heel, heel sterk was dat. En door het zwemmen kreeg ik wel wat meer zelfvertrouwen. En dat duurde ook wel langer. Want ik kreeg laatst bijvoorbeeld de vraag van... Ja, wanneer wist je dat je voor de Olympische Spelen wilde gaan? En dat was eigenlijk pas een jaar voor Peking. Dus in 2007 dat ik voelde van... Ja, ik ben hier goed in en ik kan dit echt. Terwijl ik had daarvoor ook al tijden gezwommen die... of in ieder geval was ik ook al goed genoeg om dat... te kunnen ambiëren. Dus dat kwam allemaal best wel laat.
En je zegt, ik was bang om fouten te maken in die periode. Heb je voor jezelf ook een... Want misschien mag je het zo vrij vertalen, maar je bent best wel geïnteresseerd in jezelf en de ontwikkeling die je daarin doormaakt. Belemmerende overtuigingen die je hebben geremd. Als je nu terugkijkt naar die periode, wat zou er dan misschien aan bij hebben kunnen gedragen? Dat je misschien minder vrij was om gewoon te proberen en...
Ja, nou, daarom ben ik dus heel erg geïnteresseerd in de coaching en in de persoon achter de atleet. Ik zou heel graag de coach willen worden die ik zelf nodig had. Dus gewoon iemand die goed kijkt, observeert, vragen stelt. En daarin gewoon met iemand heel goed kan reflecteren, zeg maar. Daar heb ik heel veel aan gehad. En dat is soms heel confronterend en helemaal niet leuk. Maar wel iets waar je heel veel aan hebt. En ik denk ook dat ik daar nu heel veel aan heb. Omdat ik wel gewoon... Ik weet heel goed wie ik ben. En waar mijn zwakke punten liggen. En waar mijn krachten liggen. En soms geloof ik nog niet in mijn krachten. En weet je, dat is ook een soort van wisselwerking. Het zal nooit helemaal... maar goed, dat is denk ik ook wel het mooie aan het leven. Dat je altijd... Dat er altijd nog een diepere laag is. En meer is wat je kunt leren. En En daar ben ik altijd wel, heb ik altijd voor open gestaan. Ik wilde altijd beter en niet zozeer in de medailles, maar ik wilde groeien wel elke keer als mens. En dat had ik misschien jong nog niet echt door, maar ik denk wel dat dat het wel was.
Oké.
Ik weet bijvoorbeeld, ik denk dat het rond 2014 of zo, of misschien wel eens eerder, had ik een vertrouwensband ook met mijn fysio. En ik vroeg aan hem van, kun je eens goed naar mij kijken, hoe ik beweeg en wat je opvalt rondom de wedstrijden. En dat was heel leerzaam voor mij. En dat is ook fijn om positieve feedback te krijgen natuurlijk. Van, je zag er eigenlijk ontspannen uit. Of ik zag helemaal niet dat je met andere mensen bezig was. Of en hier viel me op dat je een andere houding had ten opzichte van de andere dag. En dan weet je, dan zijn allemaal dingen waar ik dan over na ga denken. En dan denk ik, oké, vind ik dat zelf ook zo? Hoe heb ik dat zelf ervaren? En dat is wel heel waardevol. Dus daar was ik altijd mee bezig.
Ja, dat is ook wel een van de thema's die wij aan wilden stippen. Van de coach die jij nodig had gehad. Dus laten we daar zo nog, of die je graag wil zijn zelf ook voor anderen eventueel. Laten we daar zo ook nog verder op ingaan. We zijn een beetje off-script. Want we beginnen normaal met de dilemma's. Dat hebben we helemaal niet gedaan. Dus we krijgen straks misschien wel straf. Maar ik wil hier toch nog eventjes... daar wil ik nog wel eventjes bij stilstaan. Want dat is vaak... kunnen we daar dan weer de diepte op in. Om jou wat beter te leren kennen nog. Voor zover we je nog niet kennen. Oké. Ben je er klaar voor? Dus het is of ja of nee. Of het een of het ander. Er is ook één invuloefening. Dus daar moet je even over nadenken. Oké?
Ja.
Oké. De allereerste hebben we het al een klein beetje over gehad misschien. Maar is focus op winnen is een staande weg geweest in mijn carrière?
Nee.
De functie van een coach is puur gericht op de ontwikkeling binnen de sport?
Nee.
Oké. Ik zou mijn EK-titel op de 100 meter vrij inleveren voor nog een gouden medaille op de estafette, op de Olympische Spelen.
Nee.
Oké. Ik moet even keuzes maken.
Dit is wel grof als deze.
Ja, die was hard, hè?
Ja, het was wel hard, ja.
voor het team kan ik dieper gaan dan alleen voor mezelf.
Nou, dieper gaan is niet het goede woord.
Oké, komen we zo op terug.
Ja.
En de laatste, dat is de invuloefening. Op momenten dat ik het lastig had... hield puntje, puntje, puntje mij op de been.
Het is niet één iemand. Nee. Maar als we het dan over de laatste fase hebben, is het wel Marcel Wouda.
Oké.
Ja.
Dus je denkt ook gelijk aan een persoon, als we dan op die laatste toch ingaan. Het kan ook iets zijn, natuurlijk.
Dat is een goede trickvraag, inderdaad. Dat is dan, dat is misschien raar, maar wel zwemmen zelf. Ja. Dus als je heel verdrietig bent of je echt rot voelt... en dan werd ik toch verwacht op de training. Ik voelde me altijd beter als ik gezwommen had.
Okay.
Ja, en het is heel veilig in het water. Je hebt lekker een brilletje op, dus je kan huilen. Niemand ziet het. En je kan gewoon... Ja, dus je bent wel bezig met de opdrachten van de training... maar ondertussen heb je ook nog een gedachtenstroom... die daar ergens in je onderbewust en soms een beetje naar bewust te kruipt. Ja, er zitten heel veel gedachten zitten erin. Nee, zwemmen zou ik zeggen dan, ja. Okay. Hou vast dan, heb je het dan over, hè? Ja.
Ja. Wat je er ergens doorheen hielp, inderdaad. Dus,
ja.
Oké.
En je zei, die ene was wel heel hard.
Ja.
Ja, omdat... Kijk, voor mij is die... ik zou die titel niet kwijt willen, omdat er dus heel veel in zat. En dat is dan... Misschien wel of niet toevallig, maar omdat het dus... waar ik het net over had, er zit voor mij heel veel achter ook in die medaille. Dus dat gevoel zou ik niet... Dat is extra lekker, omdat het goud was natuurlijk. En het is omdat het in het staartje van mijn carrière was. Maar ja, als ik dan nu denk aan nog een gouden medaille in Tokio. Ja, jezus jongens, dat ook wel... dat ik ook niet willen missen. Dus ja, het is eigenlijk echt een rotvlag. Want je zou, als je qua status zou zeggen... ja, dat is een no-brainer. Je gaat voor Olympisch goud. Maar deze was voor mij dusdanig belangrijk... dat ik toch voor die EK-titel ga. Dus het is niet dat ik... als de meiden nu luisteren, is het niet dat ik... dat ik jullie dat goud niet gun.
Precies. Nou, maar dit vind ik wel mooi. Want wat ik me ook wel opvalt... ook hoe hier zijn ontvangen door jou... en hoe je dit nu ook deelt... dat je heel erg begaan bent met de ander.
Ja, nou, dat klopt. Ja, daarom vind ik die vraag over de estafette... of wat zei je, wat is de vraag
dat
ook weer?
Dat je voor het team dieper kon gaan.
Oh ja, precies.
Dan voor jezelf.
Nee, want ik geef wel dezelfde effort. Alleen ik denk dat een estafette past iets beter bij mijn karakter. Ik vind het makkelijker om te geven dan te nemen. Hm. En in een estafette voel ik me ook... en het is makkelijker om je helemaal vrij te voelen... omdat er dus... drie meiden om je heen staan die heel graag willen dat jij je beste race ooit zwemt. En in een finale zijn er zeven meiden om je heen die ja, niet echt erom geven als jij niet je top haalt. Hm. En dat zijn allemaal lieve meiden hoor. Maar ik bedoel, om het verschil aan te geven qua hoe de sfeer al is in een callroom bijvoorbeeld.
Maar ook nu zit hij weer in je zin, hè? Het zijn allemaal lieve meiden.
Ja, maar dat is wel echt, om het beeld te schetsen, het is niet zo... zeg maar in de callroom, dat is dus de laatste plek waar je zit voordat je oploopt. Nou, ik zwem dus al echt al, tegen sommigen zwem ik echt al meer dan 16 jaar. En ja, dat is wel gewoon een hele, dat is een lieve energie. Dit is niet een agressief of een vijandige, dus dat bedoelde ik ermee.
Ja, maar dus in het gesprek waar we het juist nu over hebben, is deze bijzin wel weer typisch voor... waar we het over hebben. Snap je het ook?
Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar ik dacht, ik schets even hoe de situatie daar is. Want het kan natuurlijk ook zo zijn dat mensen denken... ja, die moeten tegen elkaar. Dus dat het een vijandige sfeer is of zo. En ik heb wel eens gehoord dat het bij mannen wel anders is. Dat er wat meer testosteron en nekblazen bij komt kijken.
Ja?
Ja, dat is bij ons echt niet. Hm. Nee.
Hm. Oké.
Okay. Ja.
Maar dus... je zegt dieper gaan voor het team is niet het juiste woord, maar
nee, dus
geven.
Ik voel me iets meer, het past beter bij me. Ik voel me meer senang dan... en ik moet ook wel zeggen dat ik denk dat ik heel veel baat heb bij de overnamestart. Dus dat is... Dus dan je voeten moeten nog, of je tenen moeten nog aan het blok zitten voordat de persoon voor je aantikt.
Ja.
Dus je kunt je voorstellen dat je, als je al helemaal boven het water hangt, dat dan natuurlijk ook, daarom zijn splits altijd sneller dan. Dus je zou eigenlijk de bloktijd. Dus dat is de reactietijd van de, als je een normale start maakt. Dat is bij mij rond 72 meestal. Dus dat zou je er sowieso af moeten halen, omdat ik dus al kan bewegen. En je kan ook nog een zwaai met je arm maken. Dus je gaat met veel meer snelheid het water in. En ik heb altijd het idee dat mij op een of andere manier gewoon, ja, dat helpt me heel erg. Je moet mij nooit op één zetten in een estafette. Want
jouw winst zit hem in die...
Ja,
die,
ja. En ook, ja, ik weet niet, ik krijg gewoon zoveel adrenaline. Want ik ga eigenlijk meestal, de laatste tijd ging ik dan als laatst. En dan voel je gewoon dat die wedstrijd al helemaal gaat. En je ziet, die liggen goed of we liggen goed. Of, ik kan dit nog inhalen. Ja, dat is een hele andere manier. Ja, het is iets minder... Het is veel meer nog racen, denk ik, op je instinct of zo.
Hmm.
Tenminste, ik vond het makkelijker dat te doen in een estafette dan persoonlijk. Ja.
All right. Tim, heb jij nog dilemma's waar je op terug wil komen?
Ik word wel getriggerd door wat je als laatste zei. Over ratio versus gevoel. Dat zei je niet helemaal, maar dat hoorde ik in wat je zei. Zit daar een verschil in tussen dus individueel en estafette? Dat je zei dat ik nu instinct. Kan dan racen op het instinct of op mijn instinct? Zit daar dan een gevoel in van jouw wedstrijdvoorbereiding als je inderdaad dus helemaal alleen...
Ik denk dat het gewoon echt wel... want op instinct racen, dat doe je ook individueel. Alleen...
Maar ook voorafgaand al? Want op een gegeven moment kom je natuurlijk in de zone...
Nou ja, het is kijk, hoe korter de afstand, hoe minder tactiek er bijvoorbeeld zit. Maar Ik kan me heel goed een World Cup herinneren. In 2018 deed ik alle World Cups. En toen zwom ik de hele tijd 200 meter tegen Sara. En ik de hele tijd werd ik tweede. Totdat...
voor de luisteraar, Sara...
Sjöström, sorry. Ja. De Zweedse. Ja. Die Ranomi mij nogal wat vaak naar het zilver heeft verwezen. Ja. Maar... ik kan me heel goed herinneren dat als je vertrouwt op je race-instinct, dat je dus... dat is heel moeilijk uitleggen, maar ik weet nog heel goed dat ik in Japan was dat, in Tokio toevallig, dus op een World Cup, en dat ik best wel hard van start ging, maar dat ik precies wist van... Oké, dit is mijn tactiek en ik pak dit en dan voel ik dat ze komt. En dan voel ik heel erg van dat je gaat vechten voor je plek, zeg maar. En dat die race was wel heel erg gewoon op instinct. Want als ik mijn plan helemaal zou willen uitvoeren, was ik iets langzamer weggegaan, zeg maar. Idealiter, omdat je denkt, oké, dan kan ik het ook wat beter volhouden. Maar soms kan je dus ook gewoon een race zwemmen op je instinct dus. En dat kan dus makkelijker bij een afstand die wat langer duurt. Hm. En dat je dus echt aan het racen bent. En in een estafette op een of andere manier vond ik dat toch wat makkelijker. En ik weet, op datzelfde EK waar ik dan individueel won... anderhalf uur later had ik, of een uur later had ik nog een estafette. En ik was natuurlijk en heel blij. Maar en ik moest tegen een Italiaans meisje en ik wist, zelfs als ze 2 seconden achter liggen, kan ik haar nog pakken. En dus ik was heel erg bezig van, oké, hoeveel scheelt het op 250 meter? Ik weet je wat, oké, dit kan nog. En omdat ik toen heel erg geloofde van ja, dat ik dat al wist tegen wie ik aan het racen was, dacht ik, ja, ik kan jou pakken. En dat gaf me natuurlijk heel veel kracht. En het winnen van die gouden medaille een uur daarvoor, wat mijn zelfvertrouwen natuurlijk nog een extra boost had gegeven, maakte dat is mijn snelsplit die ik ooit gezwommen heb. Mm. Weet je wel, dus dat is, dan ben je ook heel erg aan het racen. En die race heb ik ook wel heel erg vaak met Marcel Wouden over gehad van oké, hoe kunnen we dit gevoel wat ik daar had nou ook naar mijn individuele race toetrekken?
En daar is het antwoord op.
Ja, precies.
Ja, dat je meer teruggaat naar dat gevoel. Dus het is niet bijvoorbeeld een plan, maar dus dat heeft ook gewoon te maken dat... Kijk, ik ben wel token ingegaan van... Ja, in principe kan ik echt van iedereen winnen. En dat is een gevoel wat ik eigenlijk niet vaak heb gehad. En ik dacht wel, oké, Emma McKeon wordt lastig, maar de rest, ja, waarom niet? Waarom kan ik daar niet, terwijl als je naar hun status van dienst kijkt of hun PR's, ja, dan zou ik kansloos zijn. Maar ik voelde wel erg van, ja, maakt niet uit wie je bent, wat je hebt gepresteerd. En dat is iets wat in de laatste fase van mijn carrière heel erg is gegroeid.
Ja, want je zegt dat is gegroeid. Dus dat gevoel dat je op een gegeven moment van iedereen zou kunnen winnen, dat is ook iets wat moet groeien, kan ik me voorstellen.
Ja, voor mij wel. Ik weet niet hoe dat voor anderen is, maar voor mij wel. Ja. Van waar ik vandaan kwam wel, ja.
Ja.
Heeft dat dan weer te maken met die belemmerende overtuiging waar we het eerder over hebben gehad?
Ja, denk het wel, ja.
Dus dat is ook een... we hadden namen net de woorden sta in de weg. Iets anders nu, maar die overtuiging heeft jou dus ook wel...
Ja, maar het heeft me dus ook, wel geholpen. Omdat ik zat nooit op mijn lauren. Ik ben altijd gaan zoeken, oké, hoe kan ik beter worden? Wat kan ik aanpakken? En ik denk wel dat me uiteindelijk ook een completer mens heeft gemaakt. Weet je, en dat is ook de reden waarom ik nu niet met mijn handen in het haar zit en denk, oh, wat moet ik nu met mijn leven? Ja, tuurlijk, soms denk ik, ga ik iets vinden wat ik net zo leuk vind als zwemmen? Maar ik voel wel heel erg in de kern, komt het wel goed? En ik heb heus echt wel eens dagen dat ik... Dat ik een beetje zwaar voel. Dat ik echt denk van, wat is eigenlijk de zin van het leven? Weet je, echt dat soort vragen stel ik mezelf. Maar anders dan dat voel ik me wel gewoon goed. Hè, ben ik niet nu lost, omdat ik nu niet meer een dagelijkse structuur heb. En ik denk wel dat gewoon komt omdat ik altijd bezig ben geweest met de ontwikkeling van mij als mens. Ja.
Zo, dat is wel heel mooi.
Ja, dat je... Niet alleen als zwemmer. Daar gaat het eigenlijk over. Hè? Dat is ook een thema binnen ons vakgebied heel erg. Is sportidentiteit. Sporters die zichzelf eigenlijk alleen identificeren als de zwemmer.
Ja, dat herken ik wel. Ik bedoel, helemaal aan het begin van mijn carrière was het... Als ik een slechte wedstrijd had, dan was ik ook ongelukkig, zeg maar. En, En ik weet ook heel goed in Rio dat ik... dus dat is ook vrij laat, hè. Dat was 2016 en dat was echt een hele vervelende ervaring. Die hele Olympische Spelen waren gewoon heel rot. Maar dat ik wel echt dacht van ja, om ongelukkig uit het water te komen, daar heb ik echt geen zin meer in. Daarvoor vind ik het zwemmen te mooi, steek er te veel tijd in. Dus dat was ook wel gewoon een keuze die ik toen gemaakt heb. Van ja, dat gaan we dus gewoon niet meer doen. En dan kan ik nog steeds heel diep zagrijnig zijn als een race niet lukt. Maar echt ongelukkig voelen, no.
Is dat ook wat je, dat heb je volgens mij ook een keer gezegd, is inderdaad dat winnen en verliezen niet meer afhangt van andere mensen. Heeft dat ook hier mee te maken met die keus?
Ja, maar dat heb je natuurlijk sowieso niet in de hand.
Dat is waar.
Want ik had, als ik een persoonlijk record had gezongen in Tokio, een kleintje bijvoorbeeld, ja, dan was ik vierde. Snap je? Ja. Dus het is. En als ik deze tijd in Tokio had gezongen, was ik Olympisch kampioen.
Ja,
of volgens mij, weet ik eigenlijk niet, of zilver. Nou, ik weet niet, maar heel dicht bij het goud, of precies goud, weet je wel. Dus het is.
Maar voor jou is dit nu heel logisch, maar voor heel veel sporters. En zeker ook in de maatschappij waarin we verkeren, is het toch wel heel logisch dat je je vergelijkt met anderen en het beter moeten doen dan een ander om. Dus dit is een hele mooie les van jou, dat jij die focus hebt kunnen verleggen naar, nee, alle grip die ik heb ligt op mijn eigen ontwikkeling. En als ik me daarop focus, dan komen bewijs van de medailles vanzelf.
Ja, ik denk dat ik op een gegeven moment gewoon dacht van ja, ik ga me niet laten intimideren door anderen, maar vooral laten inspireren. Dus ook bijvoorbeeld mijn concurrenten, dus dacht ik van oké, wat is nou de kracht van Freya Anderson? Dat is toevallig het meisje die ook daar op de foto staat. Dacht ik, ja, die heeft zo'n sterk eindschot. En dan kijk ik gewoon naar hoe zwemt ze. Wat doet ze met haar beenslag? En denk ik, oké, volgens mij houdt ze daar een beetje in en zet ze dan aan. Nou, dan ga ik gewoon daar een beetje mee spelen. Dan heb ik het met mijn coach erover van, goh, wat denk je daarvan? Of ik zie dat een andere zwemster met een hartslagmeter zwemt, dan ga ik daarover nadenken. Denk ik, ja, ik ga vaak het liefst zwem ik harder dan wat de coach mij vraagt. Dat vind ik fijn. Dacht ik, ja, maar dat is niet de zone waarin ik wil trainen. Dus toen dacht ik, nou, als we dan die hartslagmeter gaan gebruiken, dan kunnen we veel beter monitoren in welke zone ik train. Dan is het voor mij ook makkelijker om daarover te geven van, oh ja, dit is goed voor me. In plaats van als de coach 1.10 vraagt, dan zwem ik liever 1.9. Snap je? Of liefst nog harder. Maar omdat ik dan denk, dan doe ik het beter dan wat de coach mij vraagt. En bijvoorbeeld met die hartslagmeter een kleine tool om dat dan een beetje te temperen. En dus ik ben niet. Ik kwam er gewoon achter. Het hielp mij niet om helemaal van slag te zijn als iemand heel hard zwom. Maar wel te denken van, goh, wat kan ik er zelf uithalen? En dat is wel. Ik weet ook nog wel, ik liep een keer met Jacques Verharen op straat. En die vertelde over dat Pieter toen iets had gezegd van over Thorpe en Phelps. En toen dat Jacques had gezegd van ja, als je zo denkt, kun je beter gewoon een standbeeld voor ze maken. En toen dacht ik, ja, waarom zetten we mensen boven ons? Terwijl het is een spel, het is een race. En het is niet gezegd dat vorige uitslagen garanties bieden voor de toekomst.
Ja.
Dus dat vond ik heel interessant wel.
Wat voor gevoel heeft je dat gegeven? Die shift, zeg maar, van het focussen op anderen en deze. Dat je zegt, nou letterlijk vind ik heel mooi wat je zegt. Niet intimideren, maar inspireren. Wat heeft je dat qua gevoel gegeven?
Ja, het maakt het er veel leuker van. En wat ik ook heb geleerd is dat het wat ik mooi vond aan de MIK, wat ik had meegenomen daaruit, was als je een uitdaging voor jezelf maakt, of als je het als een uitdaging ziet, dan wordt het leuk. Want zo'n wedstrijd onder hoge druk zijn is niet echt altijd leuk. Tenminste, als het over het randje gaat, hè, als je het allemaal onder controle hebt, is het wel heel erg leuk. En ik weet wel dat bijvoorbeeld op het WK in 2019 zwom ik 100 meter halve finale. En we heel sterk veld ook. En ik dacht dat ik de dag van, oh, wat nou als ik niet te harder zwem dan dit? Wat nou als ik de finale niet haal? Wat nou? En toen dacht ik, ja, aan deze gedachten heb ik wel echt helemaal niks. En dat ik dan een uitdaging voor mezelf stelde van, ik weet niet eens meer wat het was. Weet ik echt oprecht niet meer. Maar ik weet wel dat ik toen naar de call room liep, dat het echt van me afgleed en dat ik dacht, ja, ik ga dit gewoon even doen. Ik ga dit gewoon doen en het is leuk. En vaak, omdat we er zoveel tijd in steken, wil je natuurlijk ook dat zich uitbetaalt. Alleen, je moet er wel in, ja, net zoals met een crypto volgens mij, je moet er ingaan en denken van, ja, misschien raak ik dit kwijt. Maar als je dit wil doen, dan kan je ermee spelen. Tenminste, ik heb zelf geen crypto, maar dat hoor ik mensen vaak zeggen.
Ja. Wat heeft jou daarbij dan geholpen? Want we horen natuurlijk ook, dit horen wij ook redelijk vaak in onze partij. Zeker, ja. Van dat je heel erg kan denken in het niet. Oh, ik moet geen fouten maken. Ik wil niet dat gebeurt. En jij zei eigenlijk net, het klonk heel makkelijk van nou, toen ging ik de call room in en toen gleed het van me af. En toen, wat heeft je daarbij geholpen om?
Nou, door het licht te maken. Door, ik weet echt niet meer wat ik precies dacht, maar het zou iets geweest kunnen zijn van dat je gewoon heel erg teruggaat. Jezelf uitdaagt, ik ga proberen om zo snel te openen. Weet je, dat je teruggaat naar het proces van wat wil ik eigenlijk doen? Wat denk ik wat het beste plan is? En dat maakt hem wel rustig, want in die end heb ik dat echt al 100.000 keer gedaan. Dus ja, alleen op dit moment wil ik heel graag dat het goed gaat op zo'n WK of op een spelen. En dan kan het je inderdaad belemmeren doordat je te veel bezig bent met hoe graag je het wil, in plaats de energie te steken in hoe je het gaat doen. En dat is denk ik gewoon ook een beetje trial and error. Maar voor mij hielp het heel erg om het licht te maken door het als een uitdaging te zien. Van ik ga wel kijken hoe ik dit ga doen. Kijken hoe dicht ik bij die 52 kan komen. Of kijken hoe dicht ik bij het podium kan komen. Kijken hoe dicht ik bij het goud kan komen. Ja. Proberen, daar zit iets speels in. In plaats van dat moeten. Dat letterlijk als je moeten al zegt, voel ik al eigenlijk in mijn lijf al bijna dat je in elkaar krimpt. En daarom wilde ik ook in Tokio gewoon vrij voelen. Want dan is ook mijn lijf optimaal met het water.
Dat is vrij in je hoofd, maar dus ook in je lijf. Ja, daar merk je dat dus ook in.
Ja. Ja, water is heel reflectief. Tenminste, zo ervaar ik het. Dus als je bijvoorbeeld boos bent, dan dat zit natuurlijk in je lijf, hè, dat je niet vrij beweegt. Maar ja, als je boos bent, gaat het water niet jou geven wat je wil. Terwijl als je samenwerkt met het water, dan en je dus vrij voelt, dan het lekkerst en het best. Omdat het wel echt samenwerkt. Ik zie het wel echt als samenwerking in dat het heel reflectief is. Ja.
Alright.
Thijs, hoor jij ook de groeimindset af en toe terugkomen?
Ja, ik wil er niet te veel naar onze eigen theorie teruggrijpen, maar dat is inderdaad wel wat het is. Ja. Dus
ben je bekend met groeimindset?
Ja, de fixed and the growth mindset. Ja. Van Carol?
Ja. Carol Dweck. Ja. Ja, heel goed. Ja, ja.
En een belangrijke bron van plezier. Uitdaging.
De uitdaging, ja.
Dat is mooi ook.
Ja, heel veel. We kunnen ze straks allemaal afstrepen. Alle bronnen van plezier.
Ik heb dat boekje gekregen van de sportpsycholoog Paul. Hoe heet hij nou zijn achternaam? Nou, een Belg. Hele lieve man.
Wieleman.
Sorry dat ik niet op de naam kwam. Maar en ik vond dat heel interessant. En die vertelde mij wel van dat hij dat een heel goed boekje vond. Maar dat hij wel zei van, maar soms is een fixed mindset wel goed. In bepaalde disciplinaire dingen. En toen dacht ik, oh ja, dat is ook wel interessant. Dat je dat fix niet altijd slecht hoeft te zijn.
Want Tim, kun jij kort even de groeiende fixed mindset uitleggen voor de luisteraar? Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen daarvan op de hoogte is. En het is wel een heel interessant onderwerp.
Absoluut. zeker als we het natuurlijk hebben over sport. Het gaat bij een fixed mindset geloof je eigenlijk heel erg dat dingen vaststaan. Dus ook dat je talent vaststaat. Dus als we kijken naar talent, dan zou je focus dus ook meer liggen op het deel aanleg. De dingen die je zijn meegegeven vanuit je genen bijvoorbeeld. Terwijl vanuit een groeimindset geloof je veel meer in ontwikkeling. Dat je dingen kan ontwikkelen. Nou, ik zeg zelf er altijd bij, maar dat is niet theoretisch zo. Of dat staat waarschijnlijk ook niet in het boek. Maar sky is the limit, beetje idee. Dat die zin, die representeert voor mij eigenlijk groeimindset. Dat betekent niet dat als je een groeimindset hebt, dat daadwerkelijk de sky the limit is. Want op sommige momenten kan een fixed mindset je ook helpen om keuzes te maken waarin je je dan in wil ontwikkelen. Maar in de kern ligt dus bij een groeimindset meer je focus op wat kan ik allemaal ontwikkelen. Ik zie uitdagingen eerder als kansen. Fouten helpen me om te groeien. Dat zijn eigenlijk allerlei uitingen van een groeimindset die je dus juist helpen bij dat je je niet neerlegt van, oh, het is zo. Of ik kan het niet. Ik ben nou eenmaal zo. Versus, wat kan ik hier dan nu eigenlijk van leren? En wat brengt me dat in het misschien ook in het bereiken van bepaalde doelen?
Ja, en daarbij dus de fixed mindset zorgt er eigenlijk voor dat een uitdaging een kans wordt waarop je eigenlijk door de mand kan vallen. Omdat je
Een bedreiging eigenlijk. Bent.
Precies, wordt het een bedreiging. Ja. Dat je ervan uitgaat dat dingen vastliggen. Ja. En er niet zoveel ruimte is om jezelf nog te verbeteren. Dus als het daar fout gaat, dan heb je echt gefaald. En dan, dan zijn de consequenties heel groot voor je gevoel. Dus dat is het grote verschil. Ja. Maar ik ben dus wel benieuwd naar wat Paul Wieleman tegen jou zei over de fixed mindset. Dat die ook wel soms ook wel goed kan zijn.
Ja, dat als je dus bijvoorbeeld als je kijkt naar bepaalde ik weet niet meer wat voor voorbeelden precies hadden, maar bijvoorbeeld ik ben altijd op tijd op de training. Ik ben eigenlijk in het algemeen altijd op tijd. Ja, ik vind dat een goede eigenschap voor, zeker als je traint. En dat is dan, hij legt dat dan uit als een fixed, dat is een fixed ding. Een fixed mindset, dat ik altijd op tijd wil zijn en altijd mijn schouderoefeningen doe voordat ik het water in ga. Hij probeerde eigenlijk meer uit te leggen dat fix niet altijd slecht hoeft te zijn. Dat als je kijkt naar wat er. En wil ook niet te veel goed en slecht, want dat is ook weer zo zwart-wit. Maar om het nu even zo uit te leggen. Dat er dingen mogen zijn die fixed zijn, maar niet per se.
Onhandig.
Niet slecht hoeft. Ja,
precies.
Ja. Ja. Ik zei toch slecht, maar.
Ja, maar het kan dus eigenlijk heel handig zijn om dat soort gefixeerde dingen voor jezelf te hebben.
Ja, want misschien als je denkt bij growth, denk je ja, alles moet los zijn. En ik denk dat hij probeerde aan te geven van dat hoeft dus niet. Ja. Maar wel bij bepaalde dingen is het wel heel handig als je inderdaad de growth mindset. Tenminste, voor mij werkte dat goed.
Ja, ja. Precies. Ja.
Dus heeft dat er dan ook aan bijgedragen, dat die shift van focus op jezelf?
Ja, enorm. Enorm, ja. Want dat was ook wel echt een eye-opener. Want ik heb dus met Paul samengewerkt, met Paul Wieleman. En ik weet nog dat ik het EK van 2014 moest analyseren. Dat was een oefening. En hij zei, oké, ga maar invullen van met groen wat ging er goed. Met geel wat kan er beter. En met rood wat ging er niet goed. Dat formuliertje had ik gemaakt. Ik invullen. Geel, rood, rood, geel, rood. En ik keek naar dat schema en ik dacht, oh, dat is best wel veel geel en rood. En ik had 4 medailles gewonnen daar. Dan dacht ik, ja, er moet ook wel iets goed geweest zijn. En dat was voor mij ook wel heel erg een inzicht. Dat ik dacht van, ja, ik moet eerst kijken naar wat ging er goed. Hè? Dus eigenlijk ook een beetje met lieve ogen naar jezelf kijken. Van, nou, wat ging eigenlijk goed en wat wil ik nog verbeteren? En dat was voor mij ook zo'n enorme opluchting eigenlijk. Dat ik dacht, oh, daar werd het ook zoveel lichter van. Want ik kan best wel heel streng zijn voor mezelf. En dat maakte, dat hielp daar heel erg mee. En ook, ik kon best wel chagrijnig worden als er dan iets niet lukte. Was dat met Marcel, was dat. Hebben we daar zelfs ook nog een grapje van gemaakt. Dat we groene momentjes moesten zoeken. En het moment voordat ik naar de callroom liep op het WK in 2014, toen stond daar zo'n groene prullenbak. En ik weet nog dat Marcel toen zei van, nou, pak hier ook nog even een groen momentje. En dat was heel lief hoe dat toen ging. Ja, en uiteindelijk won ik daar. En ik weet ook nog dat hij me een keer groene veters had gegeven. Snap je? Dus het is heel, ik weet niet, het was heel erg van, benader het positief. Want het is niet leven of dood. Ook. En soms denk je echt, omdat je het zo graag wil en er zo in zit, denk je, ja, oké, het is denk ik ook goed om soms er even uit die setting en gewoon even met andere mensen die niet in de sport zitten. They couldn't care less.
Ja, precies.
Wat ik ook mooi vond bijvoorbeeld is, vlak voor de Spelen in Rio zat ik met allemaal vrienden op een terras een biertje te drinken. En toen dacht ik, ja, oké, wat er ook gebeurt in Rio, dan gaan we weer zo zitten. Want dat maakt niet wie ik ben, zeg maar. Ik ben als mens, dit zijn mijn vrienden, die willen mij zien. En als ik straks goud win of niks, dan verandert dat niet.
Precies.
En dat vond ik wel ook een fijne gedachte.
Want had je dat daarvoor, zeg maar, minder? Dat je dat los van elkaar kon koppelen?
Nou, ik denk niet. Dat vind ik een moeilijke vraag. Dat durf ik niet te zeggen. Maar ik weet wel dat ik dat opeens zo heel erg realiseerde. Dat ik dacht, ja, ik ben niet mijn zwemcarrière. Ik ben ook gewoon. Ik ben een zwemmer wel echt, nog steeds. Ook al ben ik gestopt. Maar ik ben ook gewoon een mens die iets doet. En ja, iemand anders is het weer wat anders. Maar is ook gewoon een mens. En ik vond dat wel gewoon heel prettig. En om die Zweedse nog even terug te halen, Sarah Sjöström, die zei ook een keer van ja, hoe ik nou zwem als ik terugkom, is mijn hond altijd blij me te zien. Dat vond ik ook wel mooi. Dacht ik, ja, het is wel zo.
Hm. Ja. Mooi.
Ja, dat is ook een hele mooie. Ja. Even een vraag tussendoor. Heb jij één hoogtepunt in je carrière? Dat je zegt van, nou, dat is voor mij wel echt een hoogtepunt.
Ja, één vind ik moeilijk. En ja, als ik nu, dat klinkt misschien raar, maar ik zou dan op dit moment, maar misschien ook omdat het vers is, moet ik zeggen, maar zou ik toch die EK-titel. Maar dat is ook omdat het dus voor mij heel veel achter zat, wat ik al eerder uitlegde. Maar als ik er één uit het vuur zou moeten vissen, dan is het wel die gauw uit Peking. Want ja, dat is wel. Toen ik Ingrid Bruin en Pieter zag winnen in 2000, was ik wel echt helemaal. Stond ik zelf helemaal in vuur en vlam. En dacht, wauw, dit is zo mooi. En dat wil ik ook. En ik weet dat ze een heel mooi filmpje van Ingrid Bruin hadden gemaakt op muziek van Moby. En ik was helemaal, wauw. Oh, ik wil dat ze ook van mij zo'n filmpje maken ooit. Weet je wel, helemaal echt zo aan het dromen. En dus om dan zelf dat te winnen met die estafette was. Ja, dat was magisch.
Precies. Dat was echt een droom die uitkwam eigenlijk. Dus.
Ja. Ja, meer eigenlijk. Ja. Meer dan ik ooit had durven dromen. Hmm. Ja.
Hmm. Wauw.
Ja.
Ja.
Momentje, intermezzootje.
Ja. Krijg een muziekje.
Oh, ja.
Moby.
Ja, ik heb hem niet klaarstaan. Tim, heb jij nog een vraag die je zou willen stellen?
Ja. Genoeg, maar ik moet mezelf.
Nee, je hoeft niet op je handen. Je mag nu los.
Mag ik echt los?
Ja, je mag los.
Ja, ik ben toch nog wel echt. Ik merk dat gewoon tijdens gesprek dat mijn focus de hele tijd daarna uitgaat. Maar toch nog wat dieper ingaan op jou als mens en de ontwikkeling die je daarin meegemaakt. Want het gaat nu nog steeds natuurlijk wel veel over jouw zwemcarrière. En dat is natuurlijk ook. Deels waarom we überhaupt hier met jou zitten, omdat je dat bereikt hebt. Dus dat snap ik ook. Maar ik word in mijn gedachten soms ook teruggetrokken naar hoe je als kind was en wat dat heeft gevormd. Maar ook, nou, je hebt letterlijk een keer gezegd, zwemmen was voor mij de opleiding, ook voor het leven. Je benoemde net het verschil tussen Femke en de zwemster. Dus daar ben ik nog wel echt gewoon heel benieuwd naar wat. Misschien om daarmee dan een vraag te stellen. Hoe zou je jezelf omschrijven als mens naar iemand op straat? Wie is Femke dan?
Ja, ik ben een leergierig, zorgzaam, enthousiast type wel. Ja, ik. Ik merk het vooral zeg maar nu nog meer, omdat ik nu dus niet meer zoveel zwem. En ik ben dus heel veel andere dingen aan doen. Ik basketbal één keer per week en ik schaats één keer per week. En ik ga af en toe dansen met mijn zus. En dan ook daarin merk ik dat ik het heel leuk vind om nieuwe dingen te leren. En dat ik dan, als ik bijvoorbeeld een bepaalde move in basketbal nog niet kan, of dat vind ik dan heel indrukwekkend eruit zien, dan denk ik, oké, hoe kan zij mij nu zo gepasseerd hebben? Dan ga ik dan kijken van, oh, hoe doet ze dat dan? Weet je, dus ik ben altijd wel, ik hou erg van leren. Maar ook, ik heb een relatie met Maartje Wortel, een schrijfster. En ik vind dat, dus bijvoorbeeld ook in de literatuur, van wat haal je uit een boek? En ja, zij heeft echt wel veel meer gelezen dan ik. En ik hield altijd heel veel van lezen. En ik vind dat dus ook heel interessant van, oké, hoe denk jij en wat haar. En daar wil ik dan ook beter in worden, snap je? Dus ik ben heel erg bezig dat ik alles wil snappen en ontwikkelen. Dus ik denk dat heel erg wel in mij zit. Want ik hoef in principe niks meer. Maar ik vind dat echt heel erg leuk.
Ja. En we spraken even voorafgaand, stond hier een boek Psychologie.
Ja.
Zeg maar je stipte dat net al een beetje aan. Maar is er iets waar je zeg maar de komende jaar of twee jaar dat je zegt van, nou, daar wil ik mijn energie en focus wel op richten als het gaat over ontwikkeling?
Ja, ik zou dat heel erg leuk vinden. En ik ben daar nog wel een beetje naar op zoek van, wat past bij mij en ben ik daar al goed genoeg voor om iemand te kunnen coachen? Of weet je, dat is natuurlijk allemaal nieuw. En daarin ben ik dan nog een beetje terughoudend wel, merk ik. Van dat ik ook denk, ja, wie ben ik nou om daar iets over te zeggen? Maar aan de andere kant vind ik het heel tof om verbinding te maken. En om gewoon dat eigenlijk de problemen, de zaakjes die we hebben, dat vaak voor heel veel mensen hetzelfde zijn. En dat het niet echt uitmaakt of je 50 bent, dat je dan wijzer bent. Of hè, soms zegt een kind iets waardoor je dat je denkt, oh, wauw, ja, dat het kwartje valt. Snap je? Dus ik vond dat. Ik ben één keer mee geweest met Robin van Galen, die had een kleedkamersessie. En ik ging daarheen, er waren mannen van 50 of zo. En ik zou daar gewoon heen om te observeren en te kijken. En van, goh, hoe doet hij zo'n sessie? En ik dacht, nou, die hebben allemaal hele complexe problemen of zo. En toen zat ik daar en ging het heel erg over, ja, vertrouwen. En dacht ik, oh ja, nou, daar kan ik ook wel iets over vertellen, snap je? Dus dat was voor mij wel een eye-opener. Dus ik ben nog heel erg op zoek van, wat kan ik? En wat denk ik zelf dat ik kan? En misschien moet ik dat ook maar als een uitdaging zien. Maar ik vind, wat ik heel interessant vind, is verbinding maken met mijn hart ligt wel echt bij de sport. Maar dus ik zeg nu de sporter met de sporter. Om te kijken van, waar loop je nou tegenaan? Wat is iets wat je zou willen ontwikkelen? En hoe ga je dat doen? Een beetje gewoon, ja, observerend en dan leren. Ja, dat vind ik heel interessant.
Ja, want dat is misschien wel heel mooi ook weer wat je net nog zei. Van, ik wil de coach zijn die ik zelf nodig had gehad. Ja. Kun je daar nog eens wat dieper op ingaan? Je had het al over reflecteren, observeren, bijna een spiegel zijn voor iemand.
Ja, ik denk wel, als ik iets eerder had gewerkt met een coach, dat ik wat eerder zelfbewust was geweest en me ook misschien iets, ja. Ik denk dat dat me heel erg had kunnen helpen, want ik ben vrij laat met therapieën begonnen en zo. En ook om dingetjes op te lossen, zeg maar. En dat had ook wel eerder gekund. En ja, het is nu gewoon gelopen zoals het is. Maar ik denk, als dat eerder had geweest, had het me wel geholpen, ja. Dus, maar ik heb dan wel een vraag aan jullie eigenlijk. Want ik ben dus heel erg benieuwd hoe oud of hoe jong, zeg maar, mensen al een beetje kunnen beginnen met reflecteren. Weet jullie dat? Want ik zeg dat wel, ja, maar misschien was ik toen nog helemaal niet in staat om dat te.
Nee, we weten natuurlijk wel dat tot na je 18e, ik weet niet precies wanneer ongeveer, dat je brein, vooral dat rationele stukje, gewoon nog in ontwikkeling is. Dus dat je daar.
Nou, er is ook een groot verschil tussen jongens en meiden.
Daar zit ook nog een groot verschil in.
Wij zijn er vaak al iets eerder mee. Ja, en er is wel echt gewoon een groot verschil. Dus je hebt ook de biologische leeftijd en de maturatie die je daarin doormaakt als persoon. Dus dat hangt van een aantal factoren af. Maar ja, ik werk toevallig nu met een sporter die is 14. Die heeft echt al een enorm zelfreflectief vermogen. Waar ik ook van sta te kijken. Van, wow, 14 en je bent al op deze manier daarmee bezig. Super knap. Maar ja, ik heb bij wijze van eerder met iemand gewerkt die was 22. En daar dacht ik van, nou, daar is nog heel veel winst te behalen, snap je? Dus het is ook. Het gaat natuurlijk ook heel erg om de omgeving waarin je zit. Waarin je ook soms wordt. Gestuurd is niet het juiste woord, maar gestuurd wordt om te. Leer eens reflecteren op wat je net hebt gedaan. En op je eigen handelen daarin. Dus dat hangt denk ik gewoon van heel veel factoren af. Maar ik durf wel te zeggen dat een. 12, 14 jaar is nog steeds arbitrair. Maar vanaf die leeftijd kan dat wel gaan ontwikkelen.
Ja. Ja, en vooral wat jij zegt over omgeving, dat is natuurlijk super belangrijk. Word je geprikkeld om dat te doen of niet? Het is ook gewoon een vaardigheid die je kan ontwikkelen als we het over die groeimindset hebben. Hoe meer je daarmee bezig gaat en hoe meer je dat oefent, want dat is het natuurlijk, hoe beter je er denk ik ook in wordt. Dus begin daar vooral mee met kinderen van, joh, kijk eens naar jezelf. Wat vond je eigenlijk goed? Wat kon je beter doen? Dat begint al heel.
Ja, maar je zou het natuurlijk ook al gewoon heel speels, ja.
Precies.
Ja, met juist. Kinderen vooral. Wat vond je leuk? En maar wat vond je dan leuk?
Ja, precies. Ja.
Ja, dat vond ik dus wel interessant. Dat ik dacht, ja, hoe vroeg zou je daarmee kunnen beginnen? Maar ja, dus dat vind ik dus interessant. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Hmm. Dus ik weet nog wel, was er laatst een wedstrijd en. Met een jonge zwemster. En ik ik zag haar per dag, zeg maar, minder zelfvertrouwen uitstralen.
En hoe toen, zie jij dat dan?
Ja, gewoon hoe iemand binnenkomt. Als iemand dag één heel blij is en jolig en dan steeds stiller binnenkomt. En gewoon, ja, lichaamshouding of zo. Ik denk ook dat ik vrij goed kan kijken. Mijn vader is heel introvert. Dus ik heb hem altijd, in plaats van die zei, heb ik altijd heel erg goed naar hem gekeken. Dus ik denk dat ik dat door hem een beetje heb geleerd. Maar dat ik dacht van, oh ja, ik ga gewoon eens met haar een gesprekje voor. En ik zei, wat is er aan de hand? En toen dat ik ook tegen haar zei van, gewoon, ja, maak er een uitdaging van. Ga gewoon kijken hoe, laat die tijd los, weet je. Soms heb je geen PR, maar kun je alsnog een stap vooruit zetten. En ik vond dat heel leuk om te zien, want zij kreeg echt weer een beetje zo'n vuur in de ogen. En ik wilde niet mezelf toedelen of zo, maar ik vond het heel leuk wat er bij haar begon, ontstond. Dat ik echt zag in haar ogen van, ja, dat gaat ze, die heeft opeens gedacht, ik ga nu dit doen. En ik denk dat dat lijkt me heel erg leuk om met sporters of wie dan ook, om dat aan te gaan met elkaar.
Ja, dat. Wij in een voorbereiding op deze podcast zaten wij ook natuurlijk ons een beetje in te lezen en wat dingen terug te kijken. En we zagen een heel mooi filmpje van jou voor Topsport Community, als ik me niet vergis. Mm-hmm. Waarin je eigenlijk heel mooi uitlegt van, eigenlijk zou ik, als ik een wedstrijd zwem, terug willen naar dat meisje dat ooit is gaan zwemmen omdat ze het leuk vond. Omdat dat de kern is, zeg maar. Je zei van, dat plezier vond ik eigenlijk nooit zo heel erg belangrijk, totdat ik eigenlijk erachter kwam dat de knaken, zei je toen, en niet zo heel veel waard zijn als je dat doet met iets waar je niet zoveel plezier in hebt. Wat is dat plezier voor jou in het zwemmen geweest? Of is het nog steeds misschien wel?
Ja, ik denk dus voor mij dan, hè, dat is persoonlijk voor, dus dat dingen weer leren. Eerst denk van, nou, dat die tijd zou ik echt niet, dat kan ik niet zwemmen hoor. En dan toch daarvoor trainen en met je coaches van, hoe gaan we dat dan doen? En dus voor mij zit er denk ik, ook als je vraagt van, wie ben jij als mens? Dan denk ik, ja, dan komt bij mij wel leergierig heel erg naar boven. Dus dat is ook wat mij blij maakt.
Het zien dat je ergens beter in kan worden, het ontwikkelen.
Ja, ontwikkelen vind ik heel belangrijk. Dus dat zit natuurlijk ook in het zwemmen zelf. En als je het plezier weglaat, of als je er heel met harde ogen naar kijkt, dan gaat het plezier daarin weg. Want ik vind zwemmen aan zich natuurlijk ook heel erg leuk. Ik vind het gevoel van echt macht hebben over het water is heel lekker. Dus dat vind ik ook nog eens heel leuk. Alleen ik heb het zwemmen wel gewoon ook echt gepakt als wat iemand anders misschien met zijn studie heeft. Hè? Dat je, dus, maar voor mij is het zo, omdat ik dat nou eenmaal aan het doen was.
Ja,
en daar ook werd uitgedaagd onder druk ook nog eens. Dus daar ligt voor mij lag heel veel mooie kansen om eens te kijken van, nou, hoe ga ik daarmee om? En kan ik daar nog meer uithalen?
Had jij ook net zoveel plezier kunnen hebben in een wereld waarin, zeg maar, want je zei, eigenlijk is de sfeer met ook de andere zwemsters in het zwemmen, bij de vrouwen in ieder geval, eigenlijk heel gemoedelijk en vriendelijk. Had je dat ook gekund als je in een omgeving, ik hoor Suzy, onze derde collega, zij fietst veel. Ze heeft ook wel eens in peloton gefietst en daar werden naar elkaar geschreeuwd en gescholden en gedouwd. En dat vond zij verschrikkelijk. Had je dat daarin ook gekund, in zo'n omgeving?
Ja, lastig, want ik heb ook waterpolo gedaan.
Oh, dat is heel eventjes. Een mooi voorbeeld, ja.
En dat, ik dacht toch van, op een gegeven moment moest ik wel kiezen. En toen was het niet moeilijk voor mij. Want ik dacht, ja, ik heb liever mijn eigen baan dan allemaal van die wijven die aan me hangen, weet je, met de nagels en zo. Dus ik dacht, nee, daar heb ik echt geen zin in. Dus ik, ik hou wel van mijn eigen space. Dus ja, het is een mooie vraag. Ik denk dat maar goed, in peloton rijden, dat moet je ook leren, denk ik. Maar ja, het is heel fysiek ook nog, hè. Je krijgt wel eens een elleboogje of zo, of even. Ja, dat zou ik niet weten hoe ik daar. Ik kan best goed fietsen. Maar ik weet nog dat Marijn de Vries zei tegen mij, ja, maar een pelotonrijden is wel echt anders. Dat ik dacht van, nou, dan is misschien alleen de tijdrit iets voor mij.
Ja, precies. Dat is ongeveer het zwemmen, ja, en het wielrennen. Ja, precies. Dan lekker je eigen tijd fietsen. Ja, precies.
Ja, en ik vind het, moet ik ook eerlijk zeggen, ik vind het ook wel, zwemmen is heel meetbaar. Dus je krijgt snel te zien als je iets verbeterd hebt. En dat vind ik wel. Ja, ik ben daar toch wel oranje in. Maar heel, zeg je dat? Ja, ook, ja. Ik kan ook heel blij worden als ik 3 keer achter elkaar had zeegooi, snap je? Dan heb ik weer een record. Dus ik moet er eerlijk zijn, ik hou wel van cijfertjes en zo. Ja. Dat ik kan zien, oh ja, nu... Ja.
Vandaag weer zichtbaar te kunnen maken eigenlijk.
Ja, ja, precies. Ja, ik schaam me er ook wel een beetje voor. Maar bijvoorbeeld als ik dan 10.000 stappen heb gelopen, denk ik yes.
Ja, toch ben je niet de enige in, hoor. Dat is Thijs ook.
Oké.
Ik weet niet hoeveel ik nu al zeg. Maar
ja, maar eigenlijk... Ja. Maar het is wel erg eigenlijk. Maar goed, ik ben daar eerlijk over. Ja, ik word daar ook blij van. Dus ja.
Ja. Nou, ik denk dat het niet zo heel erg is.
Nee, is het niet erg?
Nee, denk ik niet. Ik denk dat het vooral om de combinatie gaat. Van, het is prima om daar heel veel voldoening uit te halen. Zolang je ook maar bezig bent met... Oké, hoe ga ik daar dan komen? En dan heb ik het misschien niet over die stappen, hoor. Maar wel in het bad. Van, ja, het is hartstikke goed, denk ik, om daar ambitieus in te zijn. Maar ook... En wat jij dus goed uitlegt... En ik leg dit ook even uit voor de mensen die luisteren. Van, de focus op dat proces. Van hoe ga je dat dan doen? Is daar denk ik wel heel erg belangrijk.
Ja, dat is heel belangrijk. Alleen dat klinkt altijd heel saai. Hè? Dus als mensen een interview geven, ja, focus je op proces. Ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen denken, ja, waar heb jij het nou eigenlijk over?
En waar heb jij het dan over?
Ja, ik heb het dan over dat ik, als mijn gedachte ergens anders in gaat, dat ik echt letting en terug. Of als mijn start, als ik mijn start niet helemaal goed raak, of mijn handen gaan bij de start even over uit elkaar, kan ik daar 25 meter over nadenken. Maar ik kan ook gewoon terug en door, weet je, dat is ook heel heel trainbaar.
Gaat ook over focus. Dus
ja, het gaat heel erg, het gaat over focus en heel erg gewoon letterlijk een plan maken en of je dat nou alleen doet of met een coach of een vriend of whatever. Dat je daaraan houdt en dat je niet laat afleiden door externe prikkels. Die je niet opkomt dagen, of iemand die er heel sterk uitziet, of iemand die 4 weken geleden een wereldrecord heeft gezommen. Ja, het draagt allemaal niet bij voor jouw race.
Precies.
En in jouw gedachten helpt het niet om die energie, letterlijk energie te geven aan andere mensen.
Ja.
Dat je je energie in jezelf stopt.
In jouw taak, waar jij mee bezig moet zijn op dat moment.
Ja.
En niet met wat als, of met de anderen, de mensen tegen wie je race.
Ja.
Dat is het proces eigenlijk dus voor jou.
Ja, dat je. Ik denk om het helemaal simpel te maken, dat je alle energie, misschien is het dan het meest begrijpbaar voor andere mensen, je alle energie bij jezelf houdt. En niet uitstrooit. En letterlijk. Want je geeft letterlijk energie aan iemand anders als je denkt, oh, die is zo goed, die is zo sterk. Ja, ik geloof heel erg in energieën überhaupt. Dus ja, dat geef je letterlijk weg. Dus dat komt niet meer terug.
Nice.
Hele mooi, ja, zeker. Hey, je gaf in andere interviews ook wel aan dat je ook wel banden hebt opgebouwd binnen het zwemmen met andere collega's. En wij hebben een van die collega's ook gesproken.
Oh.
Of in ieder geval. Die heeft voor jou...
Is dit de verrassing? Oh, dat vind ik heel leuk.
Precies, die heeft een persoonlijk berichtje voor jou ingesproken. En die wil ik even voor je afspelen. Dus dat gaan we bij deze...
Hi guys, it's Michelle Coleman here. I'm grateful to be on your podcast, but I'm even more grateful to be able to say a few words about my dear friend Femme. It's been an honor and a challenge racing you. You're an amazing competitor, and what I admire about you is that you always bring your best and also every time, you know, you would see you around the pool, and I know everyone felt that, you would always have a smile on your face, and you would always bring that, you know, positive energy. You would always bring that happiness and honesty and like just pure love for friendships and people, and the feeling and the aura that you had just, you know, shared and spread love and warmth, and that is truly inspiring. You be just shows like what a genuinely great person you are, but also it's really inspiring to see that you believed in yourself and never gave up until Well, never, you know, you really pursued your dreams all the way to the end and always, you know, maybe not always, but you always kept on believing in yourself and believing in your capabilities. And that's truly inspiring to watch. And it's really an inspiration to feel that, you know, it's never too late, that you can always, you always have a chance, and you really showed everyone that. So, yeah, thank you, Fem, for being that role model and showing everyone those possibilities, but most of all just for spreading all the love and positive energy around Pooldeck and around the people among you. So that will be truly missed, and you, of course. Love you heaps. Bye.
Nou, dan kies je er ook wel echt één uit die ik echt heel erg ga missen, zeg maar. Dus dit is, met haar heb ik echt voel ik wel echt, ja, gewoon vriendschap en heel erg. We begrepen elkaar heel goed. Dus zij is een Zweedse.
Ja, want wie is dit?
Ja, Michelle Coleman, dus een Zweedse, ook ja, concurrent eigenlijk. En ja, we zaten een beetje in hetzelfde. We lijken best wel op elkaar. En zij is om dus altijd tegen Sarah Sjöström, ik altijd tegen Ranomi. En soms is dat heel moeilijk als je dagelijks ook met een van je grote concurrenten traint. En we begrepen elkaar daar heel goed in. En dat, ja.
Want het raakte je om dit te horen.
Ja, klopt. Omdat het is natuurlijk heel lief. En ik weet nog dat bij de laatste wedstrijd op de ISL, dat ik... Ja, dat ik haar gedacht zei. Ik zei, ja, ik weet eigenlijk niet wanneer ik je weer zie en zo. En dat het in het circuit is het altijd van, oh ja, ik zie je op de WK of ik zie je op de World Cup. Of weet je, je ziet elkaar gewoon een paar keer per jaar. En nu is dat natuurlijk anders. En ja, bij haar had ik altijd... zij was ook altijd degene die mijn pak omhoog deed in de call room. En ja, gewoon fijn dat je ook vriendschappen kan. Dus het is meer dat ik denk, oh, lieve schat. Ja. En ze zegt natuurlijk hele lieve dingen. Dus ja, dat raakt me wel, ja.
Ja. Wat raakte je het meest? Welk woord of woorden?
Nou ja, ik vind het heel lief dat ze zei van dat ik ja, veel positiviteit heb gebracht. En dat is natuurlijk heel fijn om te horen. Dat je als, ja, eigenlijk dat je als mens gewaardeerd wordt. En dat het een... Tenminste, wat ik er bij haar heel erg voel, is dat het ook niet uitmaakt of ik nu win of verlies. Maar dat ze dus graag bij mij in de buurt is. En dat is, ja, dat is natuurlijk fijn dat je als mens geaccepteerd wordt. Ja,
ja, mooi. Hey, we gaan langzaam naar een einde toe werken. Een laatste vraag die we eigenlijk altijd willen stellen is... wat zou jij jonge sporters die dit luisteren, die misschien wel naar jou opkijken, wat hoop jij dat die uit jouw verhaal meenemen? Als je één boodschap nog zou kunnen meegeven? Of?
Ja, dat is moeilijk één ding, maar ik hoop dat de mensen die luisteren zich niet schamen voor hun eigen belemmerende overtuigingen. En dat... dat je niet moet vergeten dat eigenlijk iedereen ze heeft. Ook al doen sommige mensen alsof ze nergens last van hebben. Ik zou daarin je dan uitdagen van... ga er eens met iemand over praten of ga eens zelf nadenken. Schrijf eens wat op. Ja, ik zou je uitdagen om te reflecteren. Ja.
Dankjewel.
Ja, heb jij nog een bedankt, Femke.
Heb jij nog een laatste vraag, Tim? Of iets wat je nog kwijt wil?
Nee, ik zit... Ik werd ook een beetje emotioneel. Oh. Dus ik zit even rustig. Ja.
De treintjes weg te knipperen. Ja. Ja. Ja, ik wil je heel erg bedanken, Femke, voor dit gesprek. En ja, mocht je als luisteraar nou ook genoten hebben van dit gesprek en misschien nog vragen hebben aan Femke of aan ons, neem dan gewoon even contact met ons op via onze website www.ja.eu. Of via de e-mail info@ja.eu. En we zijn ook te vinden op Instagram. En mocht je het nou echt heel tof vinden, geef dan ook even 5 sterren op Spotify. Dat wil ik even gezegd hebben. Maar als laatste...
resultaatgericht.
Ja, precies.
Nou, die sterren zijn belangrijk, jongens. Die zijn echt heel belangrijk. Al is het maar voor mij. Ja, precies. Maar Ja, nogmaals heel erg bedankt. Heel open, fijn gesprek, Femke. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die daarvan gaan genieten. Dus,
dat gaan we zien aan de sterren, Thijs.
Ja.
Precies. Als je geen sterren geeft, heb je niet genoten. Dus hou dat. Dat was hem voor vandaag. Heel erg bedankt en tot de volgende keer.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
Wil jij ook je eigen podcast? RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie in handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.